Laten we een ogenblik stil zijn. Onze hulp en onze verwachting is in dit uur van de levende God, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk wat zijn hand begon. Genade zij ons en vrede van hem die is, die was en die spoedig komen zal, hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. We zingen ook nog de versen 2 en 5 van 446. We willen eerst samen de dienst bij de Here brengen. We willen u hartelijk danken, Hemelse Vader, dat we aan het begin van deze dienst bij u mogen komen in die wonderbare naam van de Heer Jezus. Op deze opstandingsdag van de Heiland. We willen u daar zo voor danken dat we nog in vrijheid bij elkaar mogen komen. En Vader, we willen u danken voor uw gave van de Heer Jezus. We willen u danken voor uw heilige woord. We willen u danken voor de Heilige Geest. We willen u danken, Heer Jezus, voor het offeren wat u bracht voor onze zonde en schuld. Heer, we zullen dat nooit kunnen bevatten, wat het u gekost heeft om ons te redden. En wil ons daar vanmorgen bijzonder bij bepalen als we ook uw woord mogen openen straks. Heren, van nature verstaan we het niet, maar wilt u door uw geest de woorden aan onze harten openbaren. En wilt u deze ruimte vullen met uw heilige tegenwoordigheid, zodat we een ontmoeting met u zullen hebben. Ouderen, jongeren, heren, u weet hoe we gekomen zijn. Met verdriet, er is ook zorg, er is ziekte in de gemeente, er is verdriet, u weet dat. En we willen het bij u brengen, maar misschien met moeite, met zorgen, met problemen. Heer, u kent als de grote harten kennen onze harten. Maar misschien ook met blijdschap, met grote dankbaarheid. O Heer, we danken u en we bidden u of u vanmorgen de rijen wilt doorgaan en als het ware bij een ieder stil wilt blijven staan en haar of hem wil zegenen met wat een ieder van nodig heeft. We bidden voor deze gemeente, we bidden voor de ouderlingen, de verantwoordelijke mensen, voor de voorganger. Maar we bidden niet alleen voor ons, we bidden voor overal waar vanmorgen uw gemeente, uw kerk, uw kinderen samenkomen. Waar gij broeders roept om uw woord te brengen. Heer, we danken u dat dat nog in vrijheid mag. En dan willen we heel bijzonder denken aan onze broeders en zusters op veel plaatsen in de wereld waar dat niet meer mogelijk is. Heer, wat een voorrecht geeft u ons nog. We weten niet hoe lang, maar hij wil ons helpen om deze kansen te benutten elke keer. We bidden voor ons land en volk. Heren, we zien vaak met groot verdriet in ons hart hoe ons land afdwaalt van de levende God. O Heere, we bidden om het terugkeer, om geestelijk ontwaken, opdat nog velen u mogen leren kennen voordat u terugkomt. Denk ook bijzonder aan uw volk Israël, Heer. U weet hoe dat steeds meer in het nauw gedreven wordt en eigenlijk door de hele wereld in de steek wordt gelaten. Maar we danken u voor al uw beloften, ook voor uw oude volk. De wereld heeft het afgeschreven, maar u niet. En al die beloften die gij gegeven hebt, die zijn ook voor hun in de Heer Jezus. Ja en amen. Heere, zo willen we samen de dienst in uw handen leggen. En wil gij vanmorgen uw wonderbare naam in ons midden verheerlijken. Dat willen we u vragen. Uit genade en in de naam van de Heer Jezus. Amen. We willen met elkaar zingen, Johan de Heer, 568, vier coupletten. En u krijgt in de eerste rondgang de gelegenheid om uw gaven te geven voor het werk in de gemeente. God zegene u en ook uw gaven. Elke keer als we dat lied zingen, dan denk ik, we moeten eigenlijk niet zingen glorie voor mij, maar glorie voor hem. Gaan we de volgende keer doen. Broeders en zusters, we leven in de eindtijd. En ik zal niet de eerste zijn die dat hier zegt, dat zijn er veel meer geweest. De komst van de Heer Jezus staat voor de deur en je ziet in de wereld dat de dingen zich toespitsen. En dan lees ik met verbazing en ook eigenlijk een beetje verbijstering in de krant, dat met name onder evangelische christenen de leer van de eschatologie, de leer van de toekomende dingen, afneemt. En dan denk ik, hoe kan het nou? Als je toch je Bijbel leest en je leest de krant daarnaast, je moet niet de krant op de Bijbel leggen, want dan lees je de Bijbel niet meer. Nee, de krant naast de Bijbel, dan zie je toch wat er in de wereld om je heen gebeurt. Nee, de Heer heeft niet gezegd wanneer hij komt. Hij heeft zelf gezegd dat niemand dat weet. Maar hij heeft er wel bij gezegd, let op de tekenen die aan mijn komst voorafgaan. Nou, die tekenen zijn er vandaag volop. En je moet wel stekenblind zijn, denk ik, als je dat vandaag niet ziet. Maar ik denk dat het een misleidende truc van de vijand is. Want die weet beter dan wie ook dat zijn kop spoedig vermorzeld wordt, zoals het in het begin van de Bijbel staat. En dan denk ik, mensen, laten we ons toch niet in slaap laten sussen. Laten we toch wakker zijn. Laten we toch zien wat er in de wereld gebeurt. Want dat is namelijk nou precies wat de Heer Jezus bedoelt in Matteüs 25... bij de gelijkenis van de vijf wijze en dwaze maagden. Ze waren in slaap gevallen, althans, die vijf. Ze zagen niet meer wat er gebeurde. En toen de bruidegom kwam, toen waren ze te laat. Het is overigens wel verheugend. En ik had er van de week nog een gesprek over met mijn broeder Dato Steenhuis, die dat ook opvalt, dat in toenemende mate in orthodoxe kerken belangstelling begint te ontstaan voor de tekenen van de tijd, voor het profetische woord en Gods wonderbare leiding met Israël. We leven in een land, lieve mensen, wat steeds verder van de Here afdwaalt. En dat is een ernstige zaak. We hebben weer een primeur in Nederland. We hadden al een primeur van het eerste land ter wereld waar de abortus gelegaliseerd werd. U weet wel, in 1989. Toen hadden we de primeur dat Nederland het eerste homohuwelijk legaal maakte. En sinds 1 maart hebben we weer een wereldprimeur. Dat we als eerste in de wereld een zelfdodingskliniek hebben. Daar kun je naartoe. En als je niet kunt, dan komen ze bij je thuis. Ja, je moet ook een beetje service verlenen uiteindelijk. En het gaat al lang niet meer om uitzichtloos lijden. Nee, het gaat erom, dat zo wordt het gezegd, als je vindt dat je dat leven moet beëindigen, dan moet je dat maar doen. De mens bepaalt tegenwoordig wie er geboren mag worden. En de mens bepaalt zelf wanneer hij dat leven wil beëindigen. Maar het moet wel binnen de regels van de wet gebeuren, want het moet wel een beetje netjes gebeuren. Zo wordt het gezegd. Maar we hebben als volk de schepper van het leven aan de kant gezet, buiten onze samenleving gebracht. En dat is een hele ernstige zaak. We regelen alles zelf wel, althans, dat denken we. Maar er hoeft maar iets te gebeuren of de mens is de weg volkomen kwijt. En als je al die dingen op je in laat werken, dan kan ik niet anders dan tot de conclusie komen dat dit land schreeuwt, en niet alleen dit land, maar ook de wereld, om de oordelen van God. En die gaan komen. Want elke dag wordt zijn naam nog belasterd, onteerd en vervloekt zelfs. Ook in de media. Dat is soms vreselijk wat je daar leest en hoort. En God laat het nog gaan. Het is nog genade. Maar er is een goddelijk totdat. En dat de Heer nog niet gekomen is met die oordelen, dat kun je niet anders uitleggen als pure genade van de Heer. Het zijn spannende tijden voor Gods oude volk, Israël. De regering van Israël staat voor een dramatisch dilemma in verband met Iran. Wat moeten ze? De hele wereld kijkt toe wat ze doen. Maar ze laten het volk allemaal vallen. En Israël weet dat er 10.000 raketten staan opgesteld, schietklaar, vanuit Libanon, vanuit Iran, vanuit Syrië, vanuit de Gazastrook richting Israël. En ik las van de week in de krant dat journalisten, verslaggevers, cameraploegen hebben al kamers gehuurd in Israël om er als eerste bij te zijn als de bom barst. Want de vraag is al lang niet meer of er een oorlog komt in het Midden-Oosten, maar wanneer. Zo wordt het in de krant gezegd. De bekende Joodse bijbelleraar Lance Lambert, misschien wel bekend bij u, heeft onlangs gezegd: de tijd is aangebroken dat de Heere zich gaat ontfermen over zijn oude volk. Maar tegelijkertijd gaan de oordelen komen, zegt hij, over de wereld. En dat moment breekt spoedig aan. Maar lieve mensen, de Bijbel leert ons dat voor een ieder die de Heer Jezus kent, de kerk, de gelovigen, de gemeente, worden thuisgehaald voordat Gods oordelen over deze wereld komen. Dat leert mij het woord van God. Gods kinderen gaan naar Hem toe, naar Hem die ons kocht met de dure prijs van zijn bloed. We gaan naar huis. We gaan straks het grote feest vieren van de ontmoeting met de Heer, de bruiloft van het Lam. En daar wil ik het vanmorgen met u over hebben. Ik ga met u lezen uit Openbaring 19. De versen 1 tot en met 10. Openbaring 19, de versen 1 tot en met 10. En daar lezen we in het woord van God: en ik hoorde een luide stem, een grote schare in de hemel zeggen: Halleluja! Het heil en de heerlijkheid en de macht zijn van onze God. Want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen, want hij heeft de grote hoer geoordeeld, die de aarde met haar hoerij verdierf. Hij heeft het bloed zijn de knechten van haar hand geëist. En ze zeiden ten tweede male: Halleluja! En haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheden. En de 24 oudsten en de 4 dieren werpen zich neer en aanbaden God, die op de troon gezeten is. Ze zeiden: Amen, halleluja. En een stem ging uit van de troon, zeggende: Looft onze God, al zijn knechten die hem vreest, gij kleine en gij grote. En ik hoorde als een stem van een grote schare, en als een stem van vele wateren, en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja. Want de Heere onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten we blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven. Want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw is zich gereed gemaakt. En haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te klederen. Want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. En hij zei dat tot mij: schrijf, zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des lams. En hij zei tot mij: dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik wierp mij neer voor zijn voet om hem te aanbidden, maar hij zei: doe dit niet. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broederen, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God, want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Tot zover de lezing van het woord van God. En ik wil de overdenking vanmorgen toespitsen op de versen 6 tot en met 10, waar het dus heel bijzonder gaat over de bruiloft van het Lam. Maar voordat we dat gaan doen, krijgt u nogmaals de gelegenheid om in een tweede ronde uw gave te geven voor het bouwfonds. En wij hopen met elkaar te zingen 856, 1, 3 en 5. 856, 1, 3 en 5. Broeders en zusters, we hebben u voorgelezen, we hebben samen gelezen vanmorgen uit het laatste Bijbelboek wat in de volksmond wel eens genoemd wordt, de Openbaring van Johannes, maar dat is het niet. In het eerste hoofdstuk, vers 1, staat het is de openbaring van Jezus Christus aan Johannes. En dan ben ik zelf in een cultuur opgegroeid waar men mij leerde, dat laatste Bijbelboek, dat moet je niet lezen. Dat is zo moeilijk, dat is zo duister, dat begrijpen we toch niet. Dat is een mysterie, laat dat maar liggen. Dat is merkwaardig, want het woord openbaring betekent nu juist openbaren, bekendmaken, proclameren, onthullen. Wat wil het dan proclameren? Nou, in de eerste plaats Gods plan met deze wereld. Maar ook Gods plan met de kerk, met de gemeente. En Gods plan met zijn oude volk Israël. Maar vooral wil het laatste Bijbelboek de Heer Jezus openbaren. Hem groot maken. Want het gaat naar hem toe. Alles loopt uit op de verheerlijking van de Heer Jezus. En dan denk je dat het allemaal wat duidelijk gaat worden als je in dat laatste Bijbelboek de grote lijnen een beetje in de gaten houdt. Het eerste hoofdstuk, daar heeft Johannes een ontmoeting met de verhoogde Heer Jezus. En die vertelt hem wat hij moet opschrijven en naar wie hij daartoe moet zenden. Dan de hoofdstukken 2 en 3 beschrijft de periode van de kerk, van de gemeente op aarde. U moet dat maar eens lezen. En van hoofdstuk 4, dan is de gelovigen zijn dan opgenomen in de hemel. Want hoofdstuk 4 begint met de woorden, na deze. U moet dat maar eens lezen. Dan komen hoofdstuk 5, een heel bijzonder hoofdstuk. Daar zit iemand op de troon, die Johannes ziet, met een boekrol beschreven aan beide kanten. Van binnen en van buiten. En dan zegt die engel, wie is waardig om deze boekrol te openen? En dan blijkt er niemand waardig te zijn. De hemel niet en op de aarde niet. En dan lezen we, en Johannes weende zeer. Maar dan zegt diezelfde engel, ween niet, want er is er wel een. Namelijk de leeuw uit de stam van Juda. Die is waardig. En op te midden van de oudsten, de 24 oudsten en miljarden engelen, staat daar in het midden, staat er zo mooi, een lam staande als geslacht. En dat verwijst naar Golgotha. Het lam wat geslacht is voor de zonde van de mensheid. En dan wordt hem die boekrol aangereikt en dan is hij de enige inderdaad die die boekrol kan openen. Hij alleen is waardig. En dan klinkt daar in hoofdstuk 5 het mooiste lied wat ooit gezongen is. En dat zegt dan, gij zijt waardig de boekrol te openen, haar zegels te openen, want gij zijt geslacht en gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. En dan worden die zegels verbroken en dan van de hoofdstuk 6 tot en met 17 wordt beschreven de oordelen van God over deze wereld. Dan lees je in hoofdstuk 18 de val van Babylon. Dat is het synoniem van alles wat tegen de Heer is. Het kwaad, de zonde, de onreinheid wordt daar geoordeeld. De duivelen en demonen worden geoordeeld. En dan van hoofdstuk 19 breekt daar een gejubel los en vangt de bruiloft van het lam aan. Nou, als je die lijn een beetje in de gaten houdt, althans is het mij voor gegaan, dan wordt het allemaal wat duidelijker. Dan lezen we in vers 6, ik heb u gezegd, ik wil het een beetje toespitsen op de versen 6 tot en met 10. En ik hoorde een stem als van vele wateren. Eigenlijk staat er in de grondtekst een stem als van vele watervallen. Maar ik weet niet of u wel eens bij een waterval hebt gestaan in een bergland. Nou, daar kan je elkaar niet verstaan. Een oordovend lawaai. Nou, hier staat een stem als het geluid van vele watervallen. Want als dan de duivelen en demonen en al het kwaad geoordeeld is, dan kan het grote feest beginnen en dan klinken de woorden halleluja. Het feest kan beginnen. Want de Heer Jezus heeft het koningschap aanvaard. En vers 16, ik heb u dat niet gelezen, maar dat staat er. Hij is de koning der koningen en de Heere der Heeren. Laten we blij zijn, vreugde bedrijven, want de bruiloft van het Lam is gekomen. Ik wijs u erop dat het niet een bruiloft van de gemeente is. Het gaat niet om de gemeente, het gaat niet om de kerk. Het gaat ook niet om het bruiloftsmaal, maar het gaat om het Lam. Die staat in het midden. En we zullen hem alleen de eer geven, de glorie en de aanbidding. Want we hebben alles te danken aan de Heer Jezus. Hij zal het zien, zegt de Bijbel, om zijn moeitevol lijden. Ja, we zullen erbij zijn. Allen die verlost zijn, allen die de Heer Jezus kennen, zullen erbij zijn. Maar het gaat om hem. Hij is het stralende middelpunt. Dat is precies wat hij ook zegt in Johannes 17, in het hoge priesterlijk gebed. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Waarom dan? Nou, dat staat er ook. Om mijn heerlijkheid aanschouwen. We zullen werkelijk zien wie hij is. Het is zijn bruiloft. Weet u, de Heer Jezus is zo intens verlangd naar dat moment. Dat hij de vruchten zal zien van zijn lijden en sterven. Laten we toch nooit vergeten dat de Heer daar al eeuwen op wacht. Op dat moment wat straks gaat komen. En hij verlangt er zo intens naar, dat er in de Bijbel staat in 1 Thessalonicenzen 4 vers 16, dat hij onszelf komt halen. Dat laat hij niet aan een engel over, of aan wie dan ook, dat doet hij zelf. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4 vers 15, want dit zeggen wij u met een woord des Heeren. De Heere zal zelf op een teken bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bezuin Gods neerdalen van de hemel en alle die in Christus gestorven zijn, die zullen het eerst opstaan. Dat is ook zoiets wonderlijks, hè? Allen die al gestorven zijn in het geloof in de Heer, zullen het eerst opstaan. En dan zullen wij allen, als we dan nog levend zijn, in het oogwenk veranderd worden en dan samen met de ontslapen heiligen, dat zegt de Bijbel, de Heere tegemoet in de lucht. En dan gaat bijna, niet helemaal nog, het feest beginnen. En dan zal hij ons voorstellen aan de Vader. Dat staat toch in de Bijbel? Hij zal ons voorstellen aan de Vader zonder vlek en rimpel. Nou, dan denk ik wel eens, er moet nog heel wat vlekjes weg bij ons. Nou, dat gebeurt ook. De Heer is met ons bezig. Elke dag opnieuw willen we en moeten we naar hem toe groeien. Maar dan zal hij zeggen, Vader, dit zijn ze nu. Dit zijn ze nu, die ik kocht met de dure prijs van mijn bloed. Dit zijn ze die in mij geloofd hebben, die zich niet schaamden, ook al was de hele wereld tegen hun. Dit zijn ze die mij vertrouwden, die op mijn woord geloofden, die vasthielden aan het woord, tegen de stroom in. Zo zal hij ons voorstellen. Prachtig. En dan zie je ook een paar keer dat hier staat het woord halleluja. En dan lezen we in vers 7 dat daar staat dat de vrouw is zich gereed gemaakt. De vrouw, dat is dan de gemeente, de kerk zoals hier beschreven wordt. Want de bruiloft van het Lam is gekomen. Wat betekent dat nu, de vrouw is zich gereed gemaakt? Wel, als je een aards bruidspaar hebt, als je twee jonge mensen gaan trouwen, dat doet niet iedereen meer tegenwoordig, maar ga er maar even vanuit, dan is dat heeft dat een geweldige voorbereiding. Dat weet u allemaal, tenminste, de meesten van u zullen het weten. Maar er wordt al de bijzondere aandacht besteed aan het bruidskleed, aan de trouwjurk van de vrouw. Goed, de man die mag ook een pak kopen, maar dat is niet zo belangrijk. De vrouw gaat in het middelpunt staan, het gaat om haar. Zij moet er prachtig uitzien en dan zien de mannen er vanzelf prachtig uit. Dat is nou eenmaal zo. Er moet zoveel geregeld worden, ook hier. Wat dacht u van de hemelse bruid? De kerk, de gelovigen, de gemeente. Daar moet wat van tevoren gebeuren. Die moet gereed gemaakt worden. En wat lees ik dan in de Bijbel? In Romeinen 14 vers 10 en in 2 Korinthe 5. Dat de gelovigen, voordat het bruiloftsmaal begint, en dat wordt wel eens vergeten, lieve mensen, nog moet verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Toen ik dat voor het eerst lag, toen dacht ik, hoe kan dat nou? Wij zijn toch geoordeeld. Als we toch de Heer Jezus mogen kennen, dan zijn onze zonde en schuld toch geoordeeld aan het kruis op Golgotha. Ja, dat klopt ook. Maar we lezen in de Bijbel dat de gemeente voordat het bruiloftsfeest begint, beoordeeld moet worden. Niet om behoud of niet behouden zijn, maar wat we met ons leven gedaan hebben nadat we tot geloof gekomen zijn in de Heer Jezus. Want de instelling van veel christenen helaas is, nou ja, ik geloof wel, ik ga wel naar de kerk, maar verder moet het allemaal niet zo moeilijk worden, ik zie straks wel. Maar dat is niet wat de Heer bedoelt met ons leven. Als we tot geloof gekomen zijn, en dat is vrijwillig gebeurd, dat hoeft niet, de Heer dwingt niet, de duivel dwingt, maar de Heer dwingt niet. Dan hebben we ons leven vrijwillig aan de Heer gegeven. We hebben gezegd, Heer, hier is mijn leven, hier is mijn tijd, hier zijn mijn gaven en talenten. U mag erover beschikken. En dan zijn we het eigendom van de Heer Jezus, die ons kocht. Hij heeft ons gekocht met de dure prijs van zijn bloed. En leven we dan voor onszelf of leven we dan voor hem? Daar gaat het om. Wat doen we met ons leven? Wat doen we met onze tijd? Wat doen we met onze gaven die God gegeven heeft? Denken we dat we een beetje rustig kunnen vreewielen naar de hemel? Nee, de Heer wil ons gebruiken. Het devies van de stichter van het leger daarzelf, dat weet u vast wel, William Booth was, we zijn gered om te redden. De Heer wil ons inschakelen met onze gaven en talenten die hij in ieder van ons gegeven heeft. En daarom zal God ons eerst nog willen zien voor de rechterstoel van Christus. Dat wordt wel eens vergeten. Maar toch is dat wat de Bijbel leert. Want het bruiloftskleed wat we aan moeten hebben straks zal samengesteld worden door de gerechtvaardige daden, zegt de Bijbel, van de geloven. Dat zijn niet de rechtvaardige daden die wij doen. Ja, we doen ze wel. Maar door het geloof in de Jezus. Het gaat, heb ik u al gezegd, om hem. En als we daar staan, dan zullen we kroon en loon ontvangen, zegt de Korinthebrief. En ik heb altijd gezegd, ik wil een heleboel kroon en een heleboel loon hebben. Maar weet u waarom? Want dan zullen ze aan de voeten van de Heere werpen. Zeg, Heer, het was uw werk. Het was uw genade dat we dit mochten doen. Dus nogmaals, voor alle duidelijkheid, we zullen daar niet staan om veroordeeld te worden, maar om beoordeeld te worden. Kijk, de slechte slaaf uit Matteüs 25 kreeg geen straf omdat hij wat verkeerd gedaan had. Nee, hij kreeg straf omdat hij niks gedaan had. Terwijl de Heer hem toch duidelijk een opdracht had gegeven. Kroon en loon zullen we ontvangen om dat met grote dankbaarheid te werpen aan de voeten van de Heer Jezus. Vers 8 zegt dat de gelovigen straks bekleed zullen worden met blinkend en smetteloos fijn linnen. Dat is in tegenstelling tot het kleed van de hoer in Openbaring 18, waar staat dat ze beschreven is uit purper en scharlaken. Dat is het beeld van zonde, van onreinheid. Maar hier dus de gemeente in stralend wit linnen. Dat zijn de rechtvaardige daden, zegt de Bijbel. Rechtvaardige daden die we allemaal te danken hebben aan hem. Rechtvaardig door het bloed van het lam. Heel apart dat hier over linnen wordt gesproken. Dat komt me ook meer plaats in de Bijbel voor. Als in Leviticus 16 de hoge priester op grote verzoendag namens het volk mag treden in het heilige der heiligen, er mocht niemand komen, alleen op één dag in het jaar de hoge priester, dan moest hij dat hele grote blinkende ornaat van de hoge priester moest hij afleggen en dan moest hij zich kleden, lezen we in Leviticus 16, in fijn wit linnen. Dat is een beeld van gerechtigheid. In Daniël hoofdstuk 10, daar ziet hij iets van de heiligheid van God en dan ziet hij iemand als in linnen gekleed. En het mooiste voorbeeld is natuurlijk Als de Heer Jezus gestorven is, dan wordt hij van het kruis genomen en dan wordt hij in linnen gewikkeld. De gemeente in de tooi van het linnen van het lam. Gaan we het begrijpen? Het zijn nooit onze rechtvaardige daden. Maar het zijn de rechtvaardige daden van de Heer Jezus. En daarmee worden we bekleed. Vers 9, daar staat: en schrijf zalig die genodigd zijn tot de bruiloft van het lam. Wie zijn dat, die genodigden? Voor zover ik het versta, is dat niet de gemeente, niet de kerk, niet de gelovigen. Dat kan niet. Want daar zal het bruiloftsfeest zijn van het bruidspaar, de bruid met de bruidegom. Nou, de bruid wordt niet uitgenodigd op haar eigen bruiloftsmaal. Dat kan natuurlijk niet. Ik geloof persoonlijk dat dat de oud-testamentische heiligen of de gelovigen zijn. Die niet tot de gemeente behoren, maar die wel straks boven zullen zijn. En dan zie ik ze in mijn gedachten al zitten aan dat grote bruiloftsmaal. Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Jozua, Elia, Jesaja en al de heiligen uit het Oude Testament. Wat een feest zal dat zijn. En wat kun je daar soms intens naar verlangen. En het gaat echt komen, want wat zegt de engel in het eind van vers 9? Dit zijn de waarachtige woorden van God. En dan lees je in vers 10, als Johannes dan al die heerlijkheid ziet, dan staat er: en ik wierp mij neer voor de voeten van de engel om hem te aanbidden. En dan zegt die engel: doe dat niet, want ik ben een mededienstknecht van u, aanbid God. Dat is een beetje mens eigen, om mensen te aanbidden, om mensen op een voetstuk te zetten. En valt dan die man van het voetstuk of die vrouw, dan vallen de aanbidders vaak mee. Je hoort dat ook wel eens van predikers of van voorgangers. Geweldige redenaars. Die worden dan door mensen op een voetstuk gezet. Met alle gevolgen van dien voor die mensen. En ook vaak voor de redenaar zelf. Het verhaal gaat van een predikant die de naam had dat hij een geweldige redenaar was. Maar die had op een zondagmorgen gesproken. En hij liep met zijn vrouw naar de pastorie. En achter hem liepen twee vrouwen die nog wat druk aan het praten waren. En ze dachten dat de dominee en zijn vrouw dat niet hoorden. Maar dat bleek later wel het geval te zijn. Toen zegt die ene vrouw die andere: jonge, wat was die man weer geweldig vanmorgen. En wat een lieve, aardige man, zo komt hij ook over. Je zal maar zo'n man hebben. Waarop die vrouw van de dominee zich omdraait en zegt: u moet eens een weekje bij ons thuis komen logeren. Ik bedoelde maar mee te zeggen: nooit mensen op een voetstuk zetten. Dat leert hier ook Johannes van de Engel. We zullen God alleen de eer brengen. We zullen hem verhogen. We zullen hem groot maken. Wat is een voorganger? Wat is een prediker? Iemand die uit genade leeft en moet doen wat hem opgedragen wordt. Of zoals iemand het eens een keer zei: een prediker, een voorganger, een predikant is een bedelaar die aan andere bedelaars vertelt waar brood te kopen is. Nou, ik denk dat dat een hele goede samenvatting is. Gelovigen zullen hem groot maken. We zullen van hem getuigen. Het staat ook aan het eind van het stukje wat ik u gelezen heb, vers 10. Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Lieve mensen, het moet in de boodschap om de lieder om hem gaan. We lezen in Matthäus 3, Matthäus 17 dat er een stem uit de hemel komt, de stem van God zelf. En dan gaat het over de Heer Jezus. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik een welbehagen heb. Hoort naar hem. De wereld is op weg naar de oordelen van God. Dat lezen we in de Bijbel. Israël is op weg naar zijn bestemming, naar het vrederijk. En de gemeente, de gelovigen, zijn op weg naar het bruiloftfeest. En dan zullen we met verbazing aanschouwen wie het is die ons gekocht heeft. En dan zullen we met de koningin van Sheba zeggen: de helft was ons niet aangezegd. En dat bedoelt de apostel ook in Korinthe. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God bereid heeft. Voor degenen die hem lief hebben. Het gaat ons voorstellingsvermogen te boven. Het is nog veel heerlijker dan dat wij mensen kunnen bedenken. En dan heb ik er wel eens moeite mee, dat wil ik u eerlijk zeggen, hoe er in sommige kringen over de Heer Jezus wordt gesproken. Dan kunnen ze net over de Heer Jezus spreken alsof ze het over de buurman hebben. God is liefde, ja. Maar God is ook heilig. En dat wordt wel eens vergeten. Zeker in veel evangelische kringen. Het kost het bloed en de dood van zijn eigen zoon om mensen te redden. En gaan we dan niet vragen of ik dat begrijp, want dat begrijp ik niet. Hoe iemand van boven kwam om mij te redden. Iemand zei eens een keer op de Bijbelschool vroeger, als jij de enige mens op aarde was geweest, was nog de Heere voor jou gekomen. Dat is toch een wonder? Dat kan je toch niet bevatten? Dat kan ik ook niet uitleggen. Maar dat is wat het evangelie zegt. Is er nog iets, mag ik dat ouderwetse woord eens gebruiken, ook in onze evangelische gemeente, iets van de vrezen des Heeren om dat ouderwetse woord maar eens te gebruiken? Zou best goed zijn. Als hier in dat hoofdstuk de oudsten zien het lam als geslacht, dan vallen ze in diepe aanbidding neer. En dan gaan ze hem prijzen. Wat een wonder van genade dat God naar ons omkeek. Lieve mensen, alles gaat in de wereld naar een climax. En ik hoop dat u het ziet. De wereld is rijp voor de oordelen nog van God. En nog laat de Heere zich bespotten. Nog laat hij zich beschimpen. Nog laat hij zich vervloeken. Totdat. Er is een goddelijk totdat. Europese leiders weten niet meer. Er moet een sterke man komen, zeggen ze. Nou, die komt er ook, zegt de Bijbel. De verwarring op het christelijk erf is bijna compleet. Ik zag gisteravond een documentaire op de televisie over een Amerikaanse dominee, misschien heb je het wel gezien, Bob Bell. En die heeft een boek geschreven met de titel Liefde wint. Hij zegt, alle mensen zijn behouden. Alleen ze weten het nog niet. De Heer Jezus heeft toch uitgelegd, het is volbracht. Nou dan, hoef je mensen het evangelie toch ook niet meer te vertellen, want iedereen is toch al behouden. En hij trekt duizenden hoorders elke zondagmorgen. Dat is een evangelie wat naar de mens gebracht wordt, wat aangepast is aan de wensen van de mens. Nou, dat gaat erin als koek. Je moet niet meer over de oordelen spreken vandaag die God gaat brengen. Je moet niet meer over zonde en schuld praten vandaag. Wel, nee hoor, dat is uit de tijd. En dat is een evangelie wat vandaag ingang vindt. Maar zoals Franklin Graham zei in hetzelfde interview, het is een dwaalleraar, het is een grote dwaalleer die vandaag verkondigd wordt. Ik zei straks al, in Israël loopt de spanning op. Binnenkort gaat God zelf ingrijpen, echt, dat leert het woord van God. En de oordelen van God die over de wereld komen, zullen verschrikkelijker zijn dan de beide wereldoorlogen van de afgelopen eeuw. Daar was dat maar kinderspel bij. We moeten dat maar eens lezen in de Bijbel. Maar voordat de oordelen komen, en ik kan dat niet genoeg benadrukken, daarom is het zo belangrijk, ook jonge mensen, dat je de Heer Jezus kent. Dat je leven aan hem toevertrouwd is. En je kunt niet meer zeggen dat je het niet weet. Je hoort het hier elke zondag. Voordat de oordelen komen, gaat de gemeente, gaat de kerk, gaan de gelovigen naar huis. Niet omdat wij zo goed zijn. Er wordt ook door sommige predikers vandaag gezegd, nou, dat is een mooi verhaaltje. Daar even mooi tussen uitknijpen, een soort escape, een soort ontsnappingsroute. Maar het is wat het woord van God zegt. Omdat hij, de Heer Jezus, het oordeel voor mij en voor u gedragen heeft. En als wij dat in het geloof aanvaarden, dan horen we bij de gemeente die naar huis gaat. Alles wordt in gereedheid gebracht voor het grote feest, het grote bruiloftfeest. En dan gaan de gelovigen samen met hen die al ontslapen zijn, uw vader, uw moeder, uw broer, uw kind, die in Christus geloofd hebben, samen de Heere tegemoet in de lucht. Mensen, wat een feest zal dat zijn. En wanneer is nou die bruiloft van het lam? Dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Nou, ik kan u dit zeggen, dat kan vandaag beginnen. Alle dingen zijn gereed. Het boek Openbaring begint met de woorden, de tijd is nabij. Ja, zeggen sommige mensen, dat hebben ze altijd al gezegd, dat kan nog zo lang duren. Oh ja, waarom dan? Nou, dan komen ze met allerlei argumenten. Een van de meest belangrijke argumenten is, ja, maar bij de Heer is één dag als 1000 jaar. Nou, dat is ook zo. Maar 1000 jaar is ook als 1 dag bij de Heer. Dat wordt wel eens vergeten. Beide is waar. Maar de vraag is niet voor ons hoe lang het nog duurt. Maar want ik geloof dat de Bijbel zegt dat het niet zo lang meer duurt. Maar de vraag is of u of jij bij de bruidsgemeente behoort. Of je door het geloof de Heer Jezus toe behoort. Of je je leven aan hem hebt toegetrouwd. En dan maakt het niet uit naar welke kerk of je gaat in de eerste plaats. Maar of je hem persoonlijk gekend hebt. Want dat is de vraag die straks gesteld wordt. Dat is de vraag die belangrijk is. De vraag is, behoor je bij de bruidsgemeente? We leven weer in de lijdenstijd. We worden bijzonder bepaald bij het lijden en sterven van de Heer Jezus. En ik wil u nog een moment meenemen naar een heuvel net buiten Jeruzalem. Daar hing een onschuldige te sterven. De Zoon van God, hij werd bespot, hij werd uitgejouwd, hij werd belast. En tenslotte werd hij vermoord op een afschuwelijke wijze. De Joodse leiders hadden hem ten dood veroordeeld. De Romeinen hadden hem gekruisigd. En zijn volk waar hij voor gekomen was had geroepen, kruisig hem, we moeten hem niet weg met hem. Zijn discipelen waren allemaal gevlucht. Judas had hem verraden. Petrus had hem verloochend. En daar hing hij tussen hemel en aarde. De aarde moest hem niet en de hemel kon hem nog niet opnemen, want het offer was nog niet gebracht. En toen in het donkerste uur van zijn aardse leven, toen al de troep van u en mij op hem werd gelegd, toen werd het 3 uur donker op Golgotha. Toen moest als het ware God zijn eigen vader zijn gezicht van zijn eigen kind afwenden, omdat hij die troep van ons niet kon aanzien. En toen riep hij uit, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Is u wel eens opgevallen dat hij het altijd over zijn vader heeft? Hier zegt hij, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Wist hij dat dan niet? Natuurlijk wist hij dat wel. En dat was omdat u en jij en ik nooit meer van God verlaten zouden zijn. Maar lieve mensen, dat dramatische waarom werd 3 dagen later daarom. Want hij stond op, hij leeft. En hij komt spoedig terug. En daarom mag een ieder vandaag, wie je ook bent, nog bij hem komen. Toen de Heer Jezus uitriep, het is volbracht. Toen scheurde het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden. Het ging van God uit. Dat ging altijd zo'n wonder. En er werd op Golgotha een bron ontsloten. De levensbom. Daar werd een prijs betaald voor u en voor mij. Daar werd het offer gebracht. Is er dat moment geweest, broeders en zusters, vrienden, jongelui, dat je ging zien dat je van nature schuldig stond voor een heilige God? Wie je ook bent. En dat je voor hem niet kon bestaan. En dat God je op grond van je leven moest veroordelen. Lees Romeinen 3. En dat je toen door genade mocht zien dat er een verlosser is. Iemand die voor jou in de bres heeft gesprongen. Die voor jou betaald heeft. Met zijn eigen bloed en met zijn eigen leven. En dat je toen heel bewust je zonde en schuld voor God beleden hebt. Je leven in zijn handen hebt gelegd. En hem hebt gedankt. Dat is geen automatisme hoor. Het is een grote zegen als je in een gezin bent opgevoed waar je ouders je al heel vroeg van de Heer Jezus hebben verteld. Maar er is een moment, dan moet je zelf de keus maken. En ik hoop ook, jongelui, dat je dat gedaan hebt. Want er komt een keer een moment en houdt dit leven op. Dat hebben we van de week gezien met dat busongeluk. Daar hoef je echt geen 60 of 70 jaar voor te zijn. Wanneer dat is, dat weet ik niet. Dat weet God alleen. Hij zal je rekenschap vragen van je leven. Maar als dat gebeurd is, dat noemt de Bijbel bekering. En dat staat meer dan 200 maal in de Bijbel. En dan behoor je bij de bruidsgemeente. Dan mag je zitten straks aan de bruiloft van het Lam. Ik mag u de uitnodiging doen. Maar de keus is aan u, is aan jullie. Maar maak wel ernst met deze uitnodiging. Want het grote feest van het bruiloftsmaal, met als centrale punt de Heer Jezus, dat feest gaat spoedig beginnen. De Heere zegen u allen bij de overdenking van deze dingen. Amen. We willen met elkaar danken. Ja, we danken u, Hemelse Vader, in die wonderbare naam van de Heer Jezus, dat allen die u persoonlijk kennen, die weten van schuldvergeving, die weten van verlossing, van verzoening, op weg mogen zijn naar de bruiloft van het Lam. Heere, wat een wonderbare toekomst hebben gelovigen, hebben uw kinderen. Dat is allemaal dankzij het offer, het werk van de Heer Jezus op Golgotha. En we hebben net al tegen elkaar gezegd, we kunnen eigenlijk geen woorden vinden om u daarvoor te danken. Maar Heere, we willen stamelend zeggen, dank u wel, Heer Jezus, voor wat u voor ons, voor mij, hebt willen doen. En Heere, mag het nu zo zijn, dat ieder die hier zit vanmorgen of meeluistert, de boodschap van uw uitnodiging, niet van mensen, maar van u, niet naast zich neerlegt, maar ernst maakt met haar of zijn leven. Wij weten niet wanneer dat leven ophoudt. We weten ook niet wanneer u terugkomt. Maar uw woord zegt dat we altijd bereid moeten zijn. En dat wil zeggen dat het goed is tussen u en tussen ons. Dat het wel is met onze ziel, dat we weten van schuldvergeving. Zondigen we dan niet meer? Ja, helaas wel. Maar dan is er altijd dat geweldige, indien iemand gezondigd heeft. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En daar willen we u zo voor danken. Heer, en mogen we toch ook al de vreugde beleven als uw kinderen, dat we op weg zijn naar het grote bruiloftsfeest. En Heer, dat kon wel eens heel spoedig zijn. We willen zo elkaar aan u opdragen, die hier zitten, die meeluisteren. En Heer, mag het zo zijn. Dat we altijd tegen elkaar zullen zeggen, tot ziens. Is het niet hier, dan is het aan het grote bruiloftsmaal. Dank u wel. En zo willen we elkaar aan u opdragen. Ook voor deze zondag. Zegen ook de dienst van vanavond. Zegen de broeder die in de dienst heeft. En overal waar vandaag nog uw woord gebracht wordt. We danken u. We loven en we prijzen u. Vader in de hemel. Voor alles wat u gaf. Maar bovenal. Voor uw wonderbare gave van de Heer Jezus. Geprezen zij zijn naam. Amen. Ons slotlied is 769. Hoe kan het ook anders? Vol verwachting blijf ik uitzien. En dan het refrein. Welk een uitzicht, bruidsgemeente. Alle drie de coupletten. Na het tweede couplet willen we samen nog bidden om de zegen. Dus 1, 2 en na de zegen het derde.
Oh,
De geest en de bruid zeggen kom. En wie het hoort zeggen kom en wie dorst heeft komen. En neem het water des levens om niet. En hij die deze dingen getuigt zegt ja, ik kom spoedig. En u mogen de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met een ieder van ons zijn en blijven totdat hij komt. Geprezen zij zijn naam. Amen.